geen zin, maar ik moet naar kantoor. Heb een kater, baby, krijst in mijn oor. Ik geef toe dat ik mijn vrijheid mis. En ik vraag me wel eens af of dit alles is.
De laatste van dit jaar alweer. De allerlaatste. En zo, daarom gaan we deze aflevering natuurlijk ook gewoon even hebben over wat doe je nou op de allerlaatste dag van 2021. Als je dit misschien in 2022 luistert, wat doe je dan op de allerlaatste dag van 2022? Kan natuurlijk ook. Maar we gaan het vandaag hebben over oud en nieuw. Oudejaarstradities, nieuwjaarstradities, champagne, oliebollen. Het hele feest komt voorbij.
Ja, dus en wat wel bijzonder is, Mac. Speciaal voor deze keer, omdat we het zowel over champagne als oliebollen gaan hebben, hebben we twee experts.
Dat is toch een feest?
Zeker.
Gewoon een dubbel dikke aflevering. En waarschijnlijk na deze aflevering zijn wij ook dubbel dik van alle champagne en oliebollen.
Mm-hmm.
Ik heb er zin in.
Ik ook. We hebben jouw hulp wel weer gevraagd bij deze aflevering, want hoe vier jij nou het liefst oud en nieuw? En dat vroegen we in de...
Ja, nou, ik werd wel een beetje blij nog van de uitslag. Ik dacht, nou, we zijn toch nog niet zo boomer als dat we met z'n allen zeggen dat we zijn. Het gros, en dat versta ik onder 67%, zegt, ik wil toch die knalfuif. Ik wil toch feesten. Ik wil toch alles erop en eraan. En niet tjoelen met de familie.
Zal ik eens een boomer bekentenis doen?
Oké, vertel.
Ik heb nog nooit met oud en nieuw een knalfuif gehad.
Nee?
Ik ben altijd bij vrienden thuis geweest.
Oh.
Ja, eigenlijk mist er voor mij ook een antwoordoptie. Niet met familie thuis, dat deed ik vroeger ook wel. Maar eigenlijk vooral meer met een klein groepje vrienden thuis. Vind ik altijd veel gezelliger.
Veel intiemer. Dat is op zich ook echt heel gezellig. Maar ja, het is zwart of wit.
Het was gewoon even mijn bekentenis.
Oké, nou prima.
En jij? Hoe sta jij erin?
Nou, het liefst knalfuif. Mm-hmm. Alleen is dat bij mij de laatste jaren ook niet helemaal meer gelukt.
Nee.
Want aangezien wij het met z'n tweeën vaak samen gevierd hebben.
Ik kan het zeggen.
Ja. Dus,
Wil je niet verraden?
Zeker maar, niet.
Dat is wel zo natuurlijk.
Ja.
De Boomer Blunder!
Ja, Mac, ik moet het... Ik moet het gaan toegeven. Inmiddels alweer even geleden was de kapper bij mij. En die knipt altijd heel snel. En netjes ook. Ik doe altijd het befaamde schuintje. Dus dat is zeg maar aan de zijkant lekker kort. En dan bovenop wat langer. En dan kan je haar zo een beetje schuin doen.
Ja.
Ik weet niet, dat is vast een officiële kappersterm voor. Maar ik noem het altijd het schuintje. En mijn kapper hoeft niks meer te vertellen. Die gaat gewoon aan de slag. En die zei nu, na een minuutje of 20 knippen, ineens...
Je wordt grijs?
Nee, misschien ook wel, maar dat zei ze niet. Maar ze zei, dit is nog veel erger. Ze zei, zal ik je wenkbrauwen ook even doen?
Maar dit is een mannenkwaal. Mannen krijgen van die borstels.
Ja, mijn vader heeft enorme borstelwenkbrauwen inderdaad. Die veegt ook gewoon de kamer ermee. Maar bij mij zijn dus de eerste tekenen. Ik zei, is het zo erg dan? Nou, ze zei, nou ja, erg, wat is erg, weet je, ja, toch klantgericht, weet je wel, ik moet toch, ze ziet ook de foil al verdampen. Maar ik dus inderdaad, zij had het even bijgepunt en ik kijk een paar weken later in de spiegel en inderdaad, ja? De eerste borstelvorming is begonnen. En nou had ik ook al laatst, merkte ik, dat ik ook wel vaker even met het pincet even een neushaartje uit moest trekken.
Neushaar, oorhaar, wenkbrauwborstels.
Ja, oorhaar van me mee, maar ik dacht, ja weet je, ik moet het nu toch professioneel gaan aanpakken.
Oh, ja.
Dus ik heb gekocht.
Tromgeroffel, daar komt ie. Wat heb jij gekocht?
Een neus- en wenkbrauwtrimmer.
Dit is het eerste teken dat jij oud wordt.
Ja, en hoe? En dat is, dit is dus een apparaat, nou ja... Het is een soort staafje en het trilt. Hè? Tot ze zover
dat
niet raakt.
Dat klinkt, nou ja, ik
en
weet niet.
Er zit dus een heel klein scheerdingetje op, wat je dus in je neus kunt stoppen.
Ja.
En dan kun je rondjes draaien in je neus. En dan heb je ook opzetstukjes. En als je die erop zet, dan heb je small en large.
Ja.
Dan kun je bepalen of je wenkbrauw dus small
maar je doet hem dus,
of
wacht,
large.
Stop. Ja. Je doet hem dus eerst in je neus en daarna over je wenkbrauw?
Nee, je zet er een stukje op.
Oh, ik schrik
al. En je kunt hem natuurlijk gewoon onder de kraan...
Oké.
Nou ja, anders heb je wel meteen ook hele strakke wenkbrauwen inderdaad, als je dat direct doet.
Ja, precies. Want dan krijg je zo'n gemillimeter de wenkbrauw.
Ja, dat maar ik vond een neustrimmer toch wel echt iets dat je op z'n vroegst nodig had op je 50ste, 60ste of zo.
Nee, ja, kennelijk eerder. Heel eerlijk, op zich hoort het wel een beetje bij de leeftijd. Als ik zeg maar naar de mannen om mij heen kijk.
Heeft jouw vriend een neustrimmer?
Ja.
Ik denk dat dit echt een heel grote boe is onder mannen. Ik heb
Volgens mij is dit iets wat je niet uitspreekt. Kijk, maar ja, die heeft hij wel.
Ik heb nog nooit iemand gehoord die een neustrimmer had.
Nee, Brian heeft op zich een neustrimmer, maar ik moet heel eerlijk bekennen.
Je durft hem niet te vragen. Nee. Hij heeft op zich iets wat hij in zijn neus kan stoppen.
Ik vertel even op de radio dat Brian een neustrimmer heeft. Maar luister, dit is misschien wel even erg. Ik doe zijn wenkbrauwen.
Jij doet zijn wenkbrauwen? Want jij hebt daar talent voor?
Nou, die hou ik voor hem. Kijk, hij doet dan niet die neustrimmer eroverheen. Ik haal gewoon de borstelharen er dus uit voor hem.
Oh, heb je nog tips voor mijn wenkbrauw?
Nee. Nee? Ja, weet je wat het is? Kijk, ik weet natuurlijk, ik ken jouw borstelwenkbrauw niet. Maar dit wordt een heel raar gesprek.
En dan kennen we elkaar zo goed.
Ja, maar wel. Ik zit nooit op een millimeter afstand van jouw wenkbrauw te kijken hoe jouw borstelwenkbrauw eruit ziet.
Dat is waar.
Kijk, niet alle haren in je wenkbrauw zijn borstelformaat.
Nee.
Snap
nee,
je? Het zijn er vaak één of twee die heel lang worden.
Het is echt borstelvorming, inderdaad.
Precies. Dus die kan je er ook gewoon tussenuit halen.
Oh. Dus dan heb je eigenlijk helemaal geen trimmer nodig.
Nee, kijk, ja, bij Brian zijn het er stevig twee, zeg maar. Ja,
ik denk dat Brian niet wil dat het hier langer over gaat.
Nee, dus laten we doorgaan, inderdaad.
Oké, goed. Ik ben
maar jij, ik ben met je eens. Dit is een boomer. Je wordt oud. Je hebt geblunderd, ja.
Ik ben oud. Nou ja, hoe viert Nederland eigenlijk oud en nieuw, Mac?
Ik denk dat het heel erg wisselend is. Nou ja, misschien dit jaar niet. Hè? Ik denk dat voor dit jaar is het eigenlijk voor iedereen wel een beetje hetzelfde. Ja?
Mogen of je ook maar twee mensen ontvangen?
Nee, toch? Er is toch een uitzondering voor oud en nieuw?
Nee.
Niet?
Oh, ja, wel. Die hebben ze eerst niet. Eerst niet. En toen weer wel. Dat klopt inderdaad.
Okay, ja,
dus vier mensen.
Nou, dat wordt een half vijf. Dat wordt een feestje.
Dat wordt een feestje inderdaad.
Nee, ik denk dat heel veel mensen thuis met vrienden, familie. Er is niet zoveel anders dit jaar.
Ja, als ik een beetje nakijk, wat zijn nou echt traditionele oud en nieuw dingen? Dan kom ik toch altijd wel weer uit bij dingen als de gourmet. Sjoelen.
Sjoelen, ja. Zo chill, sjoelen.
De oudejaarsconferentie kijken.
Ja, maar dat moet je wel... kijk jij die ooit op oudjaarsavond?
Nee,
ik kijk hem
nooit. Nee, dat is inderdaad ook mijn volgende punt. Dan heb je vaak ook nog wel een grote spelshow of tv-show die dan... Volgens mij doet RTL 4 bijvoorbeeld wat een jaar of zo. Vroeger had je dan zo'n hele grote Ik hou van Holland uitzending.
Ja, 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 ja.
Dat soort dingen. Of Paul de Leeuw, weet je wel, die dan wat deed.
Ja,
Dat zijn eigenlijk wel een beetje de dingen hoe ik de oud en nieuw van mijn jeugd herinner. Maar ik moet ook zeggen, volgens mij is dat allemaal ook een beetje voorbij.
Passé.
Inderdaad, ik kijk nog wel eens de oudejaarsconferentie als ik de cabaret leuk vind. Maar dan kijk ik hem altijd lekker brak op de bank op 1 januari.
Ja, ja, precies. Nou ja, ik ook. En ik denk inderdaad, de situatie, dat is echt van vroeger. Dan kwamen er allemaal vrienden bij mijn ouders thuis. Hè, als klein meisje, dan moest ik dan natuurlijk op een gegeven moment wel naar bed. En dan werd ik om 12 uur weer een beetje gehaald. Maar dat is nu niet meer zo. Ja.
Oh, nou, ik heb ook nog wel een goede.
Nou.
We hebben wel een vuurwerkverbod, maar ik denk dat dit wel mag. Mijn moeder vertelde tijdens deze kerstdagen haar truc hoe ze dan de kinderen, ik dus, rond oud en nieuw, toen we echt nog jong waren, dan een beetje wakker hield.
Nou.
En dan zeg maar als iedereen moe werd, dan moesten we even naar buiten om sterretjes af te steken. En wij natuurlijk dolblij naar buiten, maar buiten was het dan meestal een graad of 5 of kouder.
Ja, dus je schrikt
en dan
wakker.
Waren we weer helemaal wakker als we binnen waren. En dan hield het weer vol tot 12 uur. Dus nou goed, wij hebben zelf geen kinderen. Maar alle dertigers of iedereen
kinderen?
Die zich 30 voelt, die hier naar luistert en kinderen heeft. Gouden tip, toch? Gewoon een pak sterretjes.
Ja, inderdaad. Nou ja, ik moest gewoon naar bed, dus geen idee. Mijn moeder zei gewoon, ik haal je er om 12 uur weer uit, meid. Ja,
precies. maar hoe vieren we dan oud en nieuw nu? Wat zijn nou de dingen die we over 20 jaar dan weer een oud en nieuw traditie noemen?
Mel, als ik naar ons... We hebben een aantal jaren bij oud en nieuw samen gevierd.
Ja. Is geen touw aan vast te knopen.
Nee. Ja, het enige, de rode draad daarin is alcohol.
Alcohol, oliebollen En misschien is de gourmet nog wel een van de meest grootste houvasten.
Ja.
Maar ja. We hebben vorig jaar, omdat we niet op wintersport konden, hebben we een hele themaavond gehouden met allemaal wintersportliedjes. We hebben niet echt meer een oud en nieuw traditie. Vuurwerk wordt ons ook al opgenomen.
Ja, maar dat vind ik niet direct heel erg.
Nee? Oh, ik was echt dol op vuurwerk. Echt, ja. ik ging dan, je mocht dan vanaf 10 uur 's ochtends afsteken. En ik stond dan ook echt gewoon 9:45 in de gang, klaar.
Nog steeds?
Nee, niet meer. Tegenwoordig is het ook niet meer 10 uur 's ochtends. Maar ik was echt gek op vuurwerk. En ik weet nog wel, als kind, ik vond dat zo leuk. Ik dacht, als ik ooit kinderen krijg, dan ga ik ze dit nooit verbieden. Nooit. En nu...
Ja, ik ben blij dat iemand er is geweest die dat voor jou gedaan heeft. Nee, kijk, als kind zijn vond ik vuurwerk ook heel leuk. En dan ging ik met mijn vader, inderdaad, gingen we samen vuurwerk kopen. En dan mocht ik dat ook afsteken. Alleen, ja, naarmate ik wat ouder werd, ja, had ik daar niet zo heel veel meer mee, hoor. Toen dacht ik, ja, vind het allemaal best. En af en toe, inderdaad, vond ik het wel leuk om buiten te kijken als je echt mooi siervuurwerk hebt.
Ja, dat vind ik wel heel mooi.
Maar eerlijk... Alles wat hier in Nederland geproduceerd wordt, is 9 van de 10 keer niet dat je zegt van nou, fantastisch.
Maar jij hebt als kind, ging jij nooit heksenkringetjes maken?
Nou, je moet heel even kort toelichten wat een heksenkring is.
Oké, ik ga het je vertellen. Ja. Je maakt een rondje van rotjes.
Ja.
Die stapel, dat is een heksenkringetje. Die stapel je rustig op elkaar. Als je echt cool was, dan deed je daar nog een paar gillende keukenmeiden tussen.
Ja.
Of een paar van die baby vuurpijltjes waar je dan stokje afbrak. En dan had je een rondje in het midden en dan ging je rotjes door midden knakken. En dan gooide je het kruid, gooide je dan in het midden. Dan maakte je een bergje van. Je moest wel opletten, want er zaten 2 kleuren kruid in een rotje.
Ja.
En het ene was eigenlijk om het af te remmen. Dus dat moest je er eigenlijk helemaal niet in hebben. Nou, dat duurde ook jaren voordat we dat wisten.
En jouw moeder vond dit ook een goed idee?
Ja, maar dat liet ze gewoon toe. En dan als laatste knakte je een rotje door midden.
Ja.
En als je hem dan aanstikt, dan komt er alleen een vlammetje uit.
Okay.
Dus dan legde hij die erbovenop, dan stak je hem af en dan ging alles in één keer af. 4 pijltjes in het rond, echt fantastisch. Ik ben helemaal mee vermaakt.
Nou, je gaat gelijk weer helemaal glunderen
Ik vond het ook ontzettend leuk. Weet je wat we ook deden? Wat ook echt een hit was bij ons in de buurt. Ik weet niet, volgens mij heb ik het zelf bedacht. Maar dat was langs het hondenuitlaatveldje. En dan in mega grote hondendrollen een rotje steken. Ja.
Ja.
En dat dan degene die niet snel genoeg weg was, die dus gewoon zo'n geëxplodeerde hondendrol over zijn jas had.
Oh,
ja, dat was een beetje mijn oud en nieuw. Maar goed, dat is, je hoorde, het is allemaal nostalgisch. We hebben nieuwe oud en nieuw tradities nodig.
Ja, maar is het niet zo dat over 10 jaar dan kijken we terug en dan zeggen we dit waren toen de nieuwe, dat we dat nu misschien niet direct zien.
Nee, maar ik ja.
Kijk, wij hebben wel tradities, denk ik.
Oh ja?
Ik zit even na te denken wat hier dan moet zijn.
Ja, we hebben zoveel tradities. Is misschien ook gewoon het hebben van tradities een beetje ouderwets aan het worden?
Nee. Toch?
Hoort er wel een beetje bij. Hè? Er zijn mensen die zeggen, we hebben een hekel aan tradities. Dat snap ik nooit.
Nee, ik ook niet. Ik
vind tradities... Sommige tradities wel.
Nou, weet je wat ik het fijne vind aan tradities? Je hoeft verder geen verwachtingen te hebben. Weet je wel? Het is altijd gewoon, je weet wat je krijgt.
Mm-hmm.
Als iets tradities is, doe je iets jaar op jaar op jaar op jaar. En dat is toch super duidelijk dan voor iedereen.
Ja, precies. Zolang het leuk is, gewoon
ja,
houden.
Ja, waarom niet? Ja.
En goed, we hebben het nu eigenlijk vooral nog over dingen die je dan thuis deed. En vooral over vroeger. Ik zei net al, ik was niet echt van de knalfuiven met oud en nieuw. Neem me daar eens in mee. Heb je daar, is dat ook nog, zo'n avond ook nog anders dan normaal?
Nou ja, kijk, voorheen vierde ik ook natuurlijk wel oud en nieuw in de kroeg.
Mm-hmm.
Nou, dat was natuurlijk altijd ook wel heel erg leuk. Moet ik wel gelijk even erbij zeggen. Ik vond wel, het is zo'n verplichte avond. Ook in de kroeg, het moet verplicht leuk zijn. Dus dat is altijd wel iets minder, maar... Ja, de sfeer. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij. Het enige jammer is vaak dat pas alle goede feestjes beginnen vaak pas na het nieuwe jaar. Hè? Dus die beginnen dan om 12:30.
Mm-hmm.
Dus dan heb je wel een hele avond erop zitten. Dus dat is wel een pittig dan vaak. Je gaat een lange nacht tegemoet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is wel leuk, weet je. Het is wel in een kroeg. Het is wel gewoon nog even een avond dansen. Nog even een avond. Ja, ik vond dat wel echt superleuk altijd.
En dan nog een laatste ding dat bij oud en nieuw hoort. Dat is de goede voornemens. Doe jij daar eigenlijk aan? Ik niet, eerlijk gezegd.
Nee, ik ook niet. Want ik ben wel een beetje van mening. Als je een goede voornemen hebt, moet je misschien vandaag beginnen. En niet...
Ja. En het was jarenlang altijd... Ik denk dat het meest populaire goede voornemens. En dat zal nou, misschien nu afvallen.
Ja.
Stoppen met roken.
Ja.
Maar dat hebben natuurlijk nu al steeds meer mensen gedaan. Wat zijn nou eigenlijk... Ik zit even te denken, wat zijn nou
meer bewegen.
Meer bewegen, ja. Dat zijn denk ik... Wat zijn een beetje de goede voornemers van de dertigers? Ik denk meer bewegen. Misschien...
Toch die carrière stap maken.
Ja. Minder doen misschien? Meer,
vaker nee zeggen. Vaker ik denk dat nee vaker dat nee is zeggen populair, nog is. Ja.
Maar wat is dat dan precies?
Vaker nee zeggen?
Ja, maar op welke dingen ga je dan vaker nee zeggen?
Nou, ik zie dat me dan voor me dat ik dan voor het chipschap sta in de supermarkt. En dat ik dan de discussie met mezelf aanga. En dat ik dan op dat moment dus vaker nee zeg.
Tegen
dat ik dan
chips.
Zeg, nee Mac, nee, doe maar gewoon niet. Loop maar gewoon weg.
Is misschien gaan beleggen? Zou dat misschien...
Ja, maar ik denk dat niet zozeer een goede voornemen, want dat is best wel tijdsafhankelijk. Of het juiste moment daar is om in te stappen.
Ik merk gewoon in dit hele verhaal, misschien moeten we volgend jaar rond deze tijd nog eens een keer over dit onderwerp gaan hebben. Wij zijn een beetje zoekende naar tradities, naar goede voornemens. En,
de nieuwjaarsduik, dat is wel een goede traditie trouwens. Die gaat dit jaar natuurlijk ook niet door, zoveel.
Dat is
maar
een goeie.
Dat is op zich wel echt een traditie. Niet dat wij dat doen hoor. Ik heb oprecht nog nooit een nieuwjaarsduik gedaan.
Ik wou net zeggen, wilde jij daar een traditie van gaan maken?
Nou, ik heb één keer, was ik bereid een nieuwjaarsduik te gaan doen. Want toen zouden Brian en ik met Oud en Nieuw in Australië zijn. Dat was één grote wens van mij. Dat is helaas niet gelukt.
Wat een uitdaging.
Een paar weken eerder voor Oud en Nieuw al thuis. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Maar toen dacht ik, als ik het dan doe, dan doe ik het daar. Gewoon in Sydney, daar wil ik best een nieuwjaarsduik doen. Maar ik ga hier toch die koude Noordzee niet in. Dat doe ik in de zomermaanden niet eens.
Nou, heb jij nog goede suggesties voor ons, voor goede voornemens of voor tradities? Laat het even weten via Instagram of haarlem105.nl/studio. Daar mag je ook altijd je berichten achterlaten. En wij gaan het zo meteen eens even kijken naar de feitjes rondom Oud en Nieuw. Want... wanneer is dat een ding geworden en waarom op 1 januari?
Tijd voor de feitjes!
Want we gingen het hebben over Oud en Nieuw.
Ja.
Nou, dan hebben we natuurlijk een aantal dingen. Je hebt natuurlijk Oud en Nieuw als geheel. Hè? Wat is nou Oud en Nieuw? Nou, Oud en Nieuw komt vanuit van de Romeinen. Julius Caesar stelde in, moet even spieken, 46 voor Christus pas dat 1 januari voortaan het begin was van het nieuwe jaar.
Vieren ze toen ook 46 voor Christus?
Dat denk ik. Ik heb geen idee. Ik zal hem van de week even bellen om het te vragen.
Gelukkig maar goed, 46 voor Christus.
Precies. Jij ook gelukkig. Maar een ander fenomeen is natuurlijk... een ander feestje.
Femoneem, heel bekend femoneem.
Is de oliebol.
De oliebol. Komt die ook van Julius Caesar?
Nee, volgens mij is dat echt een Nederlandse uitvinding. Ik heb in de Vandalen even opgezocht. Wat is nou een oliebol? Komt-ie, hè? Iedereen zal echt hierdoor gechoqueerd zijn. Komt-ie? In olie gebakken deegbal.
Nou, daar hebben ze lang over gebrainstormd zeker.
En er is een tweede definitie.
Ja.
Suffert.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Dus
wat ben jij in
oliebol? Die wou ik je niet onthouden gewoon. Nee. Dus oliebolletje van me.
Mm-hmm.
Hoeveel oliebollen eten we in Nederland, denk je?
Nou, als ik even vanuit mezelf reken. Ik heb er dit jaar denk ik al een stuk of 2 op.
Ik heb er nog geen 1 op.
Nou, dat is dus 1 gemiddeld. Vroeger had ik er op oudjaarsdag echt 6 of 7 of zo.
Serieus?
Ja, en dan de dag daarna of 3 weken lang brandend maagzuur om daar vanaf te komen.
Uh-huh.
Maar nou ja, ik denk een oliebolletje of 3.
100 miljoen oliebollen gaan er over de toonbank in Nederland.
Wauw.
Dus dat is veel meer dan 3.
Hoeveel is dan gemiddeld?
Ja, dat geen idee. 8.
8, holy shit. Nou ja, inderdaad, wat baby's en zo moet je eraf halen.
Ja, precies. Dus ik heb, kijk, en nu lijkt het alsof ik heel snel kan rekenen. Is niet waar, ik heb het opgeschreven.
Ja, nee, heel 8. Goed. Nee, dat moet je nooit zeggen.
Oh,
dan denken
mensen,
oh, eindelijk een blonde vrouw die kan rekenen.
Ho, ho, ho. Wou jij zeggen dat alle vrouwen, blonde vrouwen niet kunnen rekenen dan? Je begeef je nu wel op glad ijs, hè?
Nou ja, goed. Ik blijf bij mijn woord. Ja.
Ja?
Ja.
Je weet dat je ook een blonde vrouw thuis hebt zitten?
Nou, en als die één ding niet kan, dan is het rekenen.
Oké, nou ja, ik wil niet zeggen dat ik supergoed kan rekenen, maar ik ben niet helemaal een oliebol.
Niet helemaal een oliebol. Nee, dus we hebben 1 januari aan de Romeinen te danken dus.
Ja, want anders zou de lente, het nieuwe jaar, iedere keer beginnen bij de lente.
Oh.
En de lente is natuurlijk... niet altijd hetzelfde moment. Dat verschuift. Kijk, wij rekenen natuurlijk altijd met 21. Wat is het? 21 mei begint... Mm-hmm. Nee, 21 maart. Lente? 21 april. Jeetje.
Nee, maart. Ja, tegenwoordig 20 maart inderdaad. 20 dus maart, verschoven. Ja. En dan heb je ook nog de meteorologische lente. Die begint dan op 1 maart.
Precies. Nou ja, daar zat dus kennelijk in de Romeinse tijd altijd een soort verschil tussen. Dus dat was nooit hetzelfde momentum. Dus 1 januari.
Nieuwjaar. Kijk, hebben we dat weer geleerd.
Meg en Mel, het is flauwekul. Jullie hebben echt geen benul. We helpen jullie maar uit de brand. En vroegen iemand met verstand.
Dus nu gaan we richting de champagne en de oliebollen. Maar ik koop eigenlijk altijd maar gewoon een fles. Hoe zit het met jou? Want
ik heb oprecht echt nul verstand van champagne. Kijk, van de wijnen, dan daar begin ik inmiddels wat meer kennis van op te doen. Maar champagne, nul. Ik weet dat het mag alleen champagne eten, geloof ik, als het uit de champagnestreek komt.
Ja, klopt. Volgens mij is dat les 1. Precies. Die heb je gehad. Maar dan houdt het wel op.
Nou, dan komt er een hele harde punt en dan weet ik het niet meer. Ja, nee. En dus ik koop inderdaad ook altijd maar een champagne. En dan ga ik altijd een beetje in de middenmoot zitten, weet je wel.
Qua prijs.
Ja, want dan denk ik, weet je, en dan is het in ieder geval geen bocht. Geen goedkope champagne, zou ik maar zeggen.
Nou, maar om daar wat meer over te weten te komen, praten we met Niek van Bubbels en Bruis. Goedenavond.
Goedenavond, dag Melvin.
Ja, want jullie hebben een plop-up store in Amsterdam, waar iedereen eigenlijk kennis kan maken met champagne. En dan eigenlijk meer het echte champagne. Niet gewoon alleen maar de bubbels, maar wat zit er eigenlijk nog meer achter? Wat is, om even bij het begin te beginnen, wat is champagne nou eigenlijk precies?
Ja, champagne is mousserende wijn inderdaad als het uit het gebied champagne komt. Dat is een afgekaderd gebied en volgens de regels die daar gelden. En dat zijn bijvoorbeeld bepaalde regels, zijn bijvoorbeeld dat het met de hand moet het geoogst worden. En dat het minimaal 15 jaar moet rijpen. Dat zijn allemaal regels die bedacht zijn om een kwaliteitsstandaard te zetten. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want het is de bekendste mousserende drank ter wereld.
Mm-hmm. Ja, want ik vraag me wel eens af, als je soms ziet in van die discotheken waar hele dure flessen champagne voor doorheen gaan. En je ziet, wat jij zegt, het duurt best lang om zo'n fles te maken. Wordt daar niet ongelooflijk mee gesjoemeld? Of wordt er zo ontzettend veel champagne gemaakt?
Er wordt wel veel champagne gemaakt, maar er zijn er nog veel meer die het willen hebben. Dus,
precies.
Daarom is het zo duur. Of tenminste, dat is natuurlijk een van de dingen wat wij proberen te vertellen, is dat het niet zo duur hoeft te zijn als mensen denken.
Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk zeg maar alle grote namen hè, die je dan iedereen wel kent, denk ik. Zo heet dat, Moët is er geloof ik ook eentje van. Het zijn natuurlijk wel echt de grotere flessen. Maar heb je dan zeg maar ook dat je zegt van, nou ja, er zijn misschien net zoals bij wijnen, dat weet ik eigenlijk niet, ook misschien kleinere wijnhuizen of naar champagnehuizen heet dat dan misschien, die dan misschien net zo goede champagne produceren?
Je hebt heel plat, als ik het heel kort wil vertellen, heb je de Maison. Die maken champagne van eigen druif, maar die kopen ook een heel groot deel in. En dan heb je, dat noemen wij de kleine boeren, maar dat heet de Vigneron in de Pendant, zie je altijd ook staan. En die maken champagne van hun eigen druif en zijn een stuk kleiner. En die hebben opbrengsten van 20.000 tot 100.000 flessen ongeveer. En dat is ook waar wij ons op richten. En dat is ook wat heel veel mensen die dus zelf naar champagne gaan, dat zijn er een hoop, want het is daar, zeker in de coronatijd, ik weet niet of dat bij jullie ook was, je bent er eigenlijk zo 4-5 uurtjes rijden. Ja. En dan ontdek je al snel dat je eigenlijk voor de helft van de prijs een veel authentieker product kunt krijgen voor een lagere prijs. Er is mij verteld dat van een fles Moët dat 20 euro naar de marketingafdeling gaat.
Jeetje.
En dat betaal je dus niet bij de kleine boer. Dus de kunst van die grote huizen, want over smaak valt niet te twisten. De kunst is dat zij van al die druiven uit een enorm gebied, dat is zo groot als Nederland eigenlijk qua oppervlakte, dat ze daar één stijl ieder jaar van maken. Terwijl de druiven natuurlijk ieder jaar verschillen.
Ja.
Dus dat is hun kunst. En bij de kleine boeren is de kunst dat zij ze kunnen veel meer keuzes maken, omdat ze een authentiek product maken van hun eigen druiven. Ze kennen iedere stok. En dat is vaak dus ook echt letterlijk zo. Dat ze iedere stok weten ze, dit kleine stukje grond, dat geeft net iets meer fruit. En zo kunnen ze een product met een hele bijzondere stijl maken. En daar zijn wij ook naar op zoek.
Mm-hmm. En wat is nou de reden, Niek, dat eigenlijk wij in Nederland, ik weet niet of dat alleen voor ons geldt, eigenlijk alleen maar champagne drinken of als je geslaagd bent of met oud en nieuw. Kijk, een fles wijn trekken we nog wel eens gewoon op de vrijdagavond open. Maar een fles champagne dan toch weer niet.
Ja, wat altijd een beetje wordt verteld is dat dat onze calvinistische insteek is. doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Ja, precies.
En dat is misschien een leuke vraag aan jullie. Waar denken jullie dat de meeste champagne ter wereld wordt gedronken? Welk land?
Oh ja, ik zou zeggen gewoon Frankrijk.
Oh, ik zou zeggen Dubai.
Dubai.
Ja, de helft van alle champagne wordt opgedronken in Frankrijk. Het leuk feitje, dat is, komt uiteindelijk neer op 4 flessen per persoon per jaar. Zelfs dus een beetje mee.
Oh.
Dus in Champagne of in Frankrijk is het heel nog gebruik dat je op zondag dat je even een fles champagne opentrekt. Mm-hmm. In Nederland ken ik niet heel veel mensen die dat doen. Maar we zien wel dat steeds mensen dus meer zeggen, want meer momenten kiezen van ik kan nu iets lekkers opentrekken. En dat zijn dus met name mensen die dus erachter komen dat de smaken veel diverser zijn en dat champagne ook veel betaalbaarder kan zijn.
Ja, want dus, hoe kunnen wij er nou achter komen wat we lekker vinden als er zoveel soorten zijn? Want als ik gewoon naar de flessen in de supermarkt staar, dan doe ik inderdaad hetzelfde als wat Maggie net zei. Dan koop ik gewoon niet de goedkoopste, ook niet de duurste. Dan zit ik wel goed, want aan het etiket, daar kan ik niks uithalen welke nou lekker is en welke niet, zeg maar.
Nou, dan ga ik jullie iets vertellen over wat wij hier en wat de insteek was. Hè, want we mogen geen proeverij meer geven, helaas. Maar we gaan het zeker volgend jaar weer doen. Maar wat de grap die we altijd maken is dat als je champagnes de beschrijvingen leest online, appel, citrus, brioche staat er altijd. Dus iedere champagne in de beschrijving is vrijwel hetzelfde.
Ja.
En terwijl de champagnes heel erg verschillend zijn. Dus wat wij met de plop-up eigenlijk deden, was dat wij de proeverij van 5 hier met gasten deden. En dat is in champagne een bekend begrip, maar in Nederland nog niet. En dat houdt in dat je eerst de 3 verschillende druiven proeft. Chardonnay, Meunier en Pinot Noir. En daarna een blend en een special. En het leuke is, 90% van alle champagnes is een blend van die 3 druiven die ik eerst genoemd heb. En als jij weet hoe die druiven proeven, dan kun je daarna besluiten dat je een blend met bijvoorbeeld overwegend Chardonnay, die zal waarschijnlijk frisser zijn. En dan, als jij dan achter op het etiket dat ziet, dan weet je, nou, dit is misschien wel iets voor mij.
Dus we moeten gewoon een keer uitgebreid gaan proeven. Dat klinkt niet als een straf,
sowieso. Nee, ik offer mezelf graag op.
En heb je nou nog, want mij een beetje kennende, ik bedenk vaak nog op 's middags, op oudjaarsdag van, oh ja, we hebben vanavond nog een fles champagne nodig. Stel dat, nou ja, die proeverij, dat gaat dit jaar dan niet meer lukken, wat je net zei. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je toch een goede keuze maakt? Heb je nog een tip?
Een tip is in ieder geval, dus als je een frisse champagne wil, kies dan voor een Chardonnay gedomineerde. Wil je een meer body dan een Pinot Noir gedomineerde? Wil je iets wat meer fruitig en ronder is, kies dan voor een Meunier gedomineerde. En voor de mensen die het zelf willen proeven, we hebben onze proeverij inmiddels ook online staan. Het leukste is natuurlijk als je dat met onze champagnes doet, maar je kunt ook gewoon de YouTube-video's kijken. En dan krijg je in ieder geval de basiskennis aangereikt over champagne. En dan kun je daarna beslagen ten ijs de Gal en Gal binnenstappen of onze plop-up om een mooie champagne te kiezen om een nieuwjaar te ploppen.
Want ja. Wat is jullie website? Waar kunnen mensen dat vinden?
www.bubbelsenbruis.nl. En we zijn ook actief op Insta. Daar is ook van alles te vinden. En wat wel leuk is, we hebben een bubbelclub. Want,
een bubbelclub?
Over smaak valt niet te twisten. Dus wat wij eigenlijk normaal gesproken doen, daar gaan we dadelijk ook weer mee verder. We maken reizen, daar doen we een verslag van. We nemen bubbels mee terug en die proeven we met de bubbelclub. En dan bepalen wij ons assortiment. Dus wat hier achter mij ook staat, dat is allemaal mede besloten door de bubbelclub.
Nou, kunnen wij ons aanmelden voor de bubbelclub?
Ja, via die mooie website van Lies.
Oh, top!
Ik denk dat ik zojuist een goed voornemen heb gevonden.
Ja, ik ook!
Niek, dank je wel. En we weten nu in ieder geval hoe we dit jaar met een goede champagne het jaar uit kunnen knallen. En ik begreep dat jullie komende zomer het met Prosecco hetzelfde gaan doen, hè?
Ja, over Prosecco valt ook heel veel uit te leggen. Maar je zult begrijpen, als je in de wijn duikt, dan over alles vallen ellenlange verhalen te vertellen. Maar ja. Bij Prosecco is natuurlijk maar 1 druif. Dus dan gaan we een proeverij opzetten met de DOC, DOCG, de verschillende kwaliteitskeurmerken. Friesland, de spumanten. En je hebt ook Methode Classico. Dan wordt het als champagne gemaakt. En zo, ja, je zult dan mee. Ik moet het kort houden, maar daarover zeker meer. En de bubbelclub zal dat natuurlijk als eerste weten.
Precies, okay, en wij nemen gewoon sowieso weer contact op.
Nou, ik stel voor dat je van de zomer nog een keer een korte toelichting komt geven over de Prosecco's. Ik ben helemaal fan.
Met alle plezier.
Dr. Dilemma! Oh.
Hoi Maggie en Melvin. Ik heb het volgende dilemma. Op 1 januari moet ik best wel vroeg, eigenlijk gewoon vroeg mijn bed uit. Dus eigenlijk wil ik wel vroeg naar bed gaan. Maar ik vraag me aan de andere kant ook af of dat sociaal aanvaardbaar is. Wat vinden jullie?
Oh, nou, dat vind ik wel een hele gevoelig, hoor.
Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk wel zo op het moment dat je ploegendiensten loopt, bijvoorbeeld. Stel je voor, je loopt ploegendienst en je hebt 1 januari ochtend.
Ja.
Ja, dan ga je dat toch niet volhouden? Kijk, aan de andere kant, het is wel lastig, hè? Want je kan het niet doen op het moment dat je met al je vrienden zit en je zegt doodleuk
om
10 uur.
Oh jongens, ik ga erin.
Ik ga, ja.
Maar als jij gewoon aan de activiteiten onttrekt,
ja,
dus gewoon alleen blijft, dan kan het wel. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar stel je werkt niet in ploegen. Je moet vroeg op. Wat is vroeg? Maar ja, ik weet niet. Ik vind het toch wel een beetje bijhoren dat je niet voor 12 op... dat je toch wel iets met oud en nieuw doet.
Ja.
Maar ik vind het eigenlijk ook... Ik zou het ook weer, als ik zelf vroeg op zou moeten... zou ik het ook weer heel saai vinden om om 12 uur... nou, champagne, ik neem een halve slok, want ik wil eigenlijk naar bed.
Ja, weet je, ik denk dat je dan maar gewoon beter kan zeggen... van nou ja, ik doe dit jaar even niet mee. Het is wel een beetje... je bent wel een beetje Sjaak afhaken.
Ja,
we
klinken
op stok
nu
gaat,
echt,
maar...
echt als een oude lul, maar ik denk...
ik snap het wel.
Dat het prima is om, ja.
Maar dan moet je niet al je vrienden thuis uitnodigen. Dat zou ik dan even overslaan.
Oké. Dat was hem voor dit jaar. De volgende aflevering, de volgende uitzending die we gaan maken... die gaat over goede voornemens. Nou, daar hoef jij nog even niet aan te denken... Of misschien luister je het pas in het nieuwe jaar en ben je er al volop mee bezig. Maar hoe vol goede voornemens zitten de dertigers nou eigenlijk? Daar gaan we het volgende keer over hebben. Ondertussen vind je ons op isditallespodcast.nl of is dit alles op Instagram en Facebook. En heb je een vraag voor ons, laat die dan ook vooral daarachter.
Precies. En voor nu, Mel, zo traditiegetrouw als we zijn, wens ik jou alvast het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Ik jou ook.